Goedenavond. Ik sta een beetje scheef voor u, want hier schijn ik in het licht te staan. Ik stond daar, maar dan sta ik in de duisternis en dat is natuurlijk nooit goed. Het grote nadeel is dat u mij heel goed kunt zien nu. Oké, ik wil graag beginnen met een gedeelte uit Gods woord. Ik sta hier vanavond met mijn CPC-pet op. Dus dat is het Centrum voor Pastorale Counseling. En inderdaad, wat Marinus al zei, we hebben een aantal avonden gepland. En dan gaan we een aantal pastorale thema's, laat ik het maar zo noemen, behandelen. Vanavond zouden we het gaan hebben over angst en bezorgdheid. In de voorbereiding merkte ik al, en dat kunt u zich waarschijnlijk wel voorstellen, dat als je met angst bezig bent, ben je automatisch ook bezig met bezorgdheid. Dus ik heb wel twee verschillende presentaties uitgewerkt, maar je kan er net zo goed één van maken onder het hoofdstukje, onder het kopje angst. En dat gaat dan vanzelf wel over in bezorgdheid, maar dat zullen we wel merken. We hebben ergens halverwege de rit ook even een korte pauze. Want anders moet u tot 10 uur tegen me aankijken en dat is ook een hele uitdaging. Tenminste, ik dacht dat het tot 10 uur was, hè? Ja. Dus dat ga ik u niet aandoen, dan we hebben een pauze. Ik wil graag beginnen met een stukje uit 1 Johannes. En ik denk dat ik gewoon het hele gedeelte lees. 1 Johannes hoofdstuk 4. Dus dat is dat kleine briefje. Van de eerste van de 3 kleine briefjes van Johannes vlak voor Openbaring. En dan lees ik vanaf vers 7. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7. En daar staat in de NBG staat er een kopje boven. De werking van de liefde Gods in ons. Dus het gaat over het uitwerken van de liefde van God in ons. En wat betekent dat dan? Nou, geliefden, vers 7. Laten wij elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. En dan komt eigenlijk de kern van het hele verhaal, hè, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Nou, deze zou je bijna 1 op 1 kunnen leggen op Johannes 3, vers 16, 17 en 18, als de kern, als het fundament van ons geloof. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. We hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Wat heeft dat nou met angst te maken, zult u zeggen? Nou, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Dus in de liefde is geen angst. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Nou, de Bijbel plaatst dus angst tegenover liefde, of andersom gezegd, liefde tegenover angst. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Nou, ik kom daar vanavond nog op terug, wat dan die liefde is en wat dat dan te maken heeft met angst. Maar dit even als opening van deze avond. Angst. Hij mag verder. Ja, hij mag nog eentje verder. De grote valkuil van angst is... Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zijn zelf de grootste valkuil voor onze eigen ontwikkeling van angst. Omdat we misschien de neiging zouden kunnen hebben, ik ben niet bang hoor. Het is lastig om toe te geven dat je angstig bent. Het is lastig om toe te geven dat er in het leven dingen zijn waar je bang van bent. Het is lastig om toe te geven dat er dingen zijn in het leven die jou bang maken. Het is lastig om toe te geven dat er in het verleden dingen zijn gebeurd die nog steeds zijn invloed hebben op jou vandaag, waardoor je bang bent. En wat doen wij vaak? Vooral, misschien wat eerder ook, wat aan de mannelijke kant. Nou, ik ben niet bang hoor, ik heb alles onder controle. Want het is niet stoer om toe te geven dat je bang bent. Nou, en als er iets is wat, laat ik het maar zo zeggen, wat de boze gebruikt als strategie om ons hierin te houden, is juist te zeggen, ik ben niet bang, ik heb geen angst. Op het moment dat je iets niet toegeeft, kun je er ook niet van, ik zou bijna willen zeggen, gered worden. Dus die grote valkuil, die ligt bij onszelf. Ik ben niet bang hoor, stel je voor dat ik moet aangeven tegen iemand, ook in het pastoraat, voor de mensen die in het pastoraat werken, ik denk dat je dat zo wel kan zeggen, dat onder heel veel problemen ligt angst. En alles wat zich uit bij mensen, alles wat we zien in de praktijk, bij wat er naar voren komt, zelfs boosheid of verdriet of agressie of vreemd gedrag, het zou wel eens kunnen zijn, maar goed, daar kom ik vanavond nog op terug, dat daar iets onder ligt en dat wat daaronder ligt, dat is angst. Bang, we willen gewoon niet bang zijn. Bang is beangstigend. Het is vreemd om als volwassen man te moeten toegeven dat je bang bent in het donker. Terwijl het gewoon voorkomt. Het is lastig om als volwassen vrouw te moeten toegeven dat je voortdurend bang bent dat er iets zal gaan gebeuren met je kinderen. En toch gebeurt het. En daar zit ook soms een lastig dingetje in wat we elkaar aandoen. Omdat we heel vaak wel weten, bijvoorbeeld zo'n tekst die ik net voorgelezen heb. Volmaakte liefde bandt de vrees uit. Ja, maar ik ben bang. Oh, dan is jouw liefde niet oké. Wij koppelen dingen aan elkaar, waardoor het oordeel heel snel op ons afkomt. En daar zijn we gevoelig voor. Dus dan kun je beter maar niet toegeven dat er iets niet lekker zit. Want wat wij doen is vaak toch zoeken naar een verklaring. Ik ben angstig, dus er moet iets zijn waardoor ik angstig ben. Nou, dat is ook zo natuurlijk. Maar als je dan heel snel om de oren geslagen wordt met teksten uit Gods woord, die eigenlijk zeggen van ja, je moet niet bang zijn, want dan heb je geloof tekort, of je vertrouwt te weinig, of je liefde is niet groot genoeg. Nou, dan kom je altijd bij jezelf uit. Dan ligt het altijd aan jou. En dat is maar de vraag of dat gebeurt. Dus in het pastoraat is het ook belangrijk om even aan de andere kant van de tafel te zitten en je af te vragen van, hey, wat ben ik nu aan het doen in het gesprek met deze persoon? Ben ik een checklistje aan het aflopen? Want ik moet een verklaring hebben voor die angst. Soms is hij er niet. En toch is er angst. En natuurlijk is het goed om dingen te toetsen. Natuurlijk is het goed om je eigen leven te toetsen. Natuurlijk is het goed om dat serieus langs het meetlatje van Gods woord te leggen. Maar alleen dat al kan angst inboezemen. Oeh, ik moet gaan praten met de ouderling van het pastoraat. De oudste. Hoe heet dat? Ja. De pastoraatoudste. Dat is een beetje een raar woord, hè? Maar goed, dat kan al bij sommige mensen zo'n gigantische berg oproepen van, ja, oké, wat gaat er nu gebeuren? Ik ben daar eigenlijk angstig voor. Ik geef het even als voorbeeldje, hè, want er zijn zoveel andere dingen die daar ook een rol in kunnen spelen. En dan kan het zijn dat zo iemand tegenover je zit en zegt, nou ja, weet je, ik ben een beetje teleurgesteld. Of ik heb wat moeite met mijn nieuwe werkplek. Ik vind het wat lastig om daarin te groeien. Of ik heb wat moeite met bepaalde broeders en zusters, want ja, ze irriteren me wat. Nou, dat zijn allemaal duizend en een redenen kunnen er naar voren komen, kunnen op tafel komen, terwijl er misschien wel onder ligt dat die persoon gewoon hartstikke bang is. Nou, angst is dus iets wat we op een of andere manier proberen te zeggen van ja, maar ik ben niet bang hoor. Want stel je voor, ik wil alles wel toegeven, maar stel je voor dat ik toe moet geven dat ik bang ben. Nee, dat doe ik niet. Volgende klikje. Of toch wel. Nou, dat heb ik net uitgelegd. Volgende klikje. De waarheid maakt vrij. En dat geldt ook voor angst. Op het moment, misschien heb je het nog nooit gedaan, hè, in je leven. Misschien heb je nog nooit toegegeven dat je bang bent. Misschien heb je nog nooit bijvoorbeeld als man toegegeven, bij wie dan ook maar, dat je ergens hartstikke benauwd bent als het donker wordt. Als je daarin blijft zitten en je legt het niet open of je spreekt er niet over, dan hou je het als het ware verstopt. Hè? Je bedekt het als het ware. Maar alles wat bedekt is, dat blijft ook zitten. Dat is super hardnekkig. En dat is niet alleen maar zo met angst, maar dat is met alles zo. Als er leugen is in ons leven, op het moment dat we dat laten zitten, dan blijft het ook echt zitten. Op het moment dat we erover spreken, wordt het open. Gaat het licht erop schijnen. En dan hoef je nog niet eens. Je hoeft het nog niet eens op een bepaalde manier te doen, waardoor je denkt van nu gaan we samen bij de Heer zitten en we gaan dat samen in gebed brengen. Natuurlijk, dat is belangrijk. Maar de eerste stap zou wel eens kunnen zijn dat je voor het eerst van je leven eerlijk zegt wat er aan de hand is. Dat maakt je gewoon vrij. Ook in je hoofd. Want je hoeft niet voortdurend op je hoede te zijn om vooral maar te laten voorkomen dat een ander merkt dat je bang bent. Als je het niet meer verborgen hebt, ja. Dan weet men het. Nou ja, oké, dan weet men dus dat je worstelt met het begrip angst. En ja, prima. Het is wel verantwoordelijk voor ons dan natuurlijk. Hoe gaan we er dan mee om? Hoe reageren we daarop? Zeker, dat is ook zo. Moet je iemand dan maar, oh nou fijn, nou weten we het. Jij hebt dus angst. Nou, dan laten we dat verder zo. Nee. Maar de persoon die ermee worstelt, hoeft vanaf dat moment niet meer in een soort van opgepoetst geheel te leven, waarin hij zogenaamd alles onder controle heeft, terwijl hij van binnen hartstikke bang is. En dus de eerste stap is gewoon, ja, vertel maar de waarheid. Die maakt vrij. Klik je ook van de angst? Ja. Deze. En dan nog eentje. Ja. Wees niet bang voor uw angst. Dat is een bekend verschijnsel. Angstig voor de angst. Maar wees niet bang voor uw angst. Angst is al vervelend genoeg. Laat staan dat je er ook nog eens een keer bang voor moet zijn. Dan kan ik dat makkelijk zeggen, dat besef ik heel goed. Maar angst voor de angst is werkelijk een gevangenis. Want angst voor de angst zorgt ervoor dat je op een of andere manier het ontwijkt. Je vlucht ervoor, je vermijdt het en je bent eigenlijk ook niet helemaal eerlijk daarin. Je komt in een soort leugenachtige wereld terecht. Niet omdat je wil liegen, begrijp me goed, hè. Het is niet zo dat je bewust wil liegen. Maar op het moment dat je iets verstopt, het maakt niet uit wat het is, in dit geval is het angst, kom je automatisch in een soort schimmenwereld terecht, waar de leugen een rol speelt. Want je moet het op een of andere manier altijd bedekken. Nou, kijk het in de ogen, heb ik eronder gezet. Ja, dat is eigenlijk misschien wel de grootste uitdaging. Vooral als je worstelt met angst, kijk het gewoon in de ogen. Ik ben bang. Ik ben bang. Persoonlijk heb ik, misschien heb ik dat ook wel eens gedeeld hier, dat weet ik niet, maar ik heb persoonlijk ontzettend geworsteld met angst. En ik zat in een wereld waar het totaal not done was. Angst was, ja, daar kon je niet mee op de proppen komen, want dan was je gelijk afgeschreven. Maar ik was het wel, ik was spookbenauwd. Ik wist niet waar het vandaan kwam, maar ik was altijd angstig. En later heb ik wel gezien waar het vandaan kwam. Dat had veel meer te maken met de muziek waar ik naar luisterde in die tijd. En de films waar ik naar keek. En nou, het was allemaal niet oké. En dat had zich bij mij van binnen genesteld. Ja, in angst, laat ik het maar even zo zeggen. En ik kwam tot bekering. Ik was dus in die tijd een man van 23, 24. Dus ik was ook niet meer zo'n klein jochie. Nee, ik was gewoon een kerel met een vak en met een beroep. Daar kon je niet angstig zijn, maar ik was het gewoon wel. En dan zat ik thuis en dan af en toe zat ik letterlijk te shaken van de angst op de bank. Dan had ik me de hele dag groot gehouden en dan zat ik s'avonds letterlijk van de angst. De spanning, alles. En ik weet nog goed dat ik een keer in de badkamer stond en toen woonde ik met een aantal collega's in één huis. Dat is sowieso al een uitdaging als je bang bent, hè? Vier van die echte mannen in jouw ogen dan, hè? Van die echte kerels die nergens last van hebben. En ik ben degene die dan ergens last van heeft. En ik sta een keer in de badkamer en ik kijk in de spiegel. En ik in de spiegel kijk ik achter in mijn slaapkamer. Kun je je voorstellen wat er gebeurt? Ik kijk dus in die spiegel en dan kijk je naar achter, hè? En ik kijk in die spiegel en ik kijk in mijn slaapkamer en ik zie een poster. En in die poster, die verandert helemaal. Het werd een soort drakenkop. Het werd een heel angstig gebeuren. En nou ja, ik had het niet meer, hè? Ik denk, ja, zie je nou wel? Daar gaan we weer. Dus de angst hakte er enorm in. En op dat moment moest ik denken aan Psalm 23. Ja, hoe dat kan. Ik geloof dat God dat dan doet op zo'n moment. En in die psalm staat een tekst. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat plopte ineens in me op. En ik dacht, nou, ik was tot bekering gekomen. En ik was enthousiast. Ik was daar blij mee. En ik had Gods woord voor het eerst. Nou ja, aangeschaft voor mezelf. En om dat te lezen. En ik ben het in de tijd tot geloof gekomen in die tijd dat Psalm 23 nog ging van de Heer is mijn herder, die tijd ben ik. Nou, en dus ik dacht, ik moet wat, ik ga die psalm zingen. Moet je nagaan, 2-3 collega's waren thuis en ik stond daar in die badkamer helemaal te shaken, echt waar. En ik denk, ja Heer, wat moet ik nou? Ik ben bang, maar ik mag niet bang zijn en hoe zit dat nou allemaal en toch ben ik bang. En toen moest ik aan die psalm denken. Toen ben ik psalm 23 gaan zingen. En de angst was niet weg. Nog een keer gezongen, nog steeds die angst. Nog een keer gezongen. Ik heb hem 10 keer gezongen en toen was de angst weg. En waarom vertel ik dit? Niet omdat het nou zo geweldig is. Maar om aan te geven dat die hardnekkige processen. Als het bijvoorbeeld gaat in dit geval om angst. Soms ook. Het vraagt doorzettingsvermogen om er doorheen te komen. Je weet wat de waarheid is. Ik wist het inmiddels. Ik hoef niet bang te zijn, want God is bij mij. Waarom wist ik dat? Dat stond in zijn woord. Maar ik had het nog niet kunnen toepassen in mijn leven. Ik wist het, het zat in mijn hoofd. Maar in de toepassing was het er nog niet. En ik heb vanaf dat moment, elke keer als ik overvallen werd door angst, heb ik gewoon Psalm 23 gezongen in mezelf. Soms stiekem, als er allemaal mensen om me heen waren, want dan het is niet altijd gepast om dan te gaan zingen natuurlijk. Maar ik had het wel in mijn hart. Elke keer als de angst er was. En op een gegeven moment merkte ik. Ik hoefde alleen nog maar aan de vers te denken. En dat de angst week. En op een gegeven moment was het zelfs zover. Dat ik merkte soms. En er waren de situaties in het werk. Dat ik voelde van oeh. Dat ik dacht Psalm 23 vers 4. En het was weg. En er is geen spectaculair gebed geweest. Er is geen enorme vastenacties georganiseerd om mij vrij te zetten of zo. Nee, het was gewoon het toepassen van mezelf van de waarheid van Gods woord. En dat even als kijk het in de ogen. Ik zag het dus letterlijk in de spiegel, bij wijze van spreken. Ik kon wel weer wegvluchten, maar ik moest er wat mee doen op dat moment. Ik vond van mezelf, en nu is het afgelopen. En dat kon ook, omdat ik had ontdekt wie God was. En dat heeft dus alles te maken met relatie, maar daar kom ik nog op terug vanavond. Goed, even als voorbeeldje van angst, hoe het je kan beheersen, terwijl ik eigenlijk op dat moment niet wist waar het vandaan kwam. Later liet God het me wel zien, dat ik me voor dingen had opengesteld, waardoor ook op een of andere manier het Rijk der Duisternis natuurlijk dacht van, hé, dat kan ik mooi in hem vastzetten. Maar de toepassing van Gods woord heeft mij vrijgemaakt, maar dat begon bij mezelf. Ik moest het in de ogen kijken en ik moest eerlijk zijn, ik ben een bang vogeltje. Met al mijn geblaas, maar ik ben een heel bang klein mannetje. Nou, daar begon het. Goed, volgende. Ja, even iets over angst. Er zijn twee soorten angst. Er is ook een nuttige angst. Hoe kan dat nou, zult u zeggen? Nou, klik er maar even door. Kijk, er bestaan nu eenmaal bedreigingen in het leven. En ik heb er een aantal. Wat doet angst? Wat doet nuttige angst? Ja, misschien is angst dan niet helemaal het goede woord. Daarom heb ik er wat andere termen onder gezet. Er bestaan bedreigingen in het leven, dat is nou eenmaal zo. We lopen soms gevaar. Nou, wat doet een goede angst? Die maakt ons alert. We worden oplettend. Er ontstaat zoiets in je van, pas op, ik moet even opletten. Er kan iets gebeuren. Dus dan is het beschermend en waarschuwend. En, dat is het positieve ervan, het activeert ook om een probleem aan te gaan pakken. Wegrennen? Ja, dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch niks. Je moet toch niet vluchten? Nou, soms is het goed om weg te rennen. Het prachtige voorbeeld wat dan altijd gebruikt wordt is natuurlijk het verhaal van, hoe heet die? Jozef, ja. Sorry, even zijn naam kwijt. Jozef die wegvluchtte voor de verleiding van de vrouw van Potifar. Dan kan je natuurlijk zeggen, nou dat is zwak. Nou, ik weet niet, ik denk dat hij zichzelf goed kende. En ik denk dat hij ook wel in de gaten had wat het betekende als dat soort dingen op hem afkwamen. Maar hij vluchtte, hij rende weg. Vluchten is in die zin niet verkeerd als het je wegleidt van het gevaar. Als vluchten een manier wordt om de realiteit niet onder ogen te zien, dan is het wat anders. Hoe moet je dat even duidelijk maken? Je kunt vluchten op twee verschillende manieren. Je kunt vluchten voor iets wat op je afkomt en wat een bedreiging voor je is. Maar je kunt ook vluchten voor iets wat voor jou pijnlijk is, omdat je de waarheid eigenlijk onder ogen moet zien. En als je daarvoor wegvlucht, dat is op een andere manier omgaan met angst. En dat is op een andere manier vluchten. Dat is vermijden, dat is je kop in het zand steken. Nou ja, daar kunnen we van alles bij voorstellen natuurlijk. Maar dan is het niet, maar zo bedoel ik het niet. Soms kan het goed zijn om weg te rennen. En dan is gezonde angst, ja, heb ik daar ook neergezet, is het zelfs een zegen. Ik zou bijna willen zeggen een alarmknopje wat God in ons heeft geschapen. En het geeft verhoogde waakzaamheid en energie. Nou, het is allemaal positief. Dus het is niet zo dat je op een gegeven moment totaal nergens meer bang voor hoeft te zijn. Als je ergens hoog in de bergen loopt en je loopt op zo'n smal randje en daar is een afgrond. En dat gaat een kilometer zo naar beneden, dan is het niet gek dat je iets voelt. Het zou gek zijn als je niks voelt. Sommige mensen voelen niks. Dat zijn van die steile wandbeklimmers, die hebben nergens last van. Daar ben ik heel erg jaloers op. Maar het is wel logisch dat je denkt, ik moet oppassen, want anders val ik naar beneden. Nou, dat is een logische vorm, normale vorm van angst. En dat maakt je waakzaam en het geeft ook op een nieuwe manier energie. Misschien ken je dat wel, dat die adrenaline stoten bij wijze van spreken. Hè? Gebeurt er nou, boem. En je bent gelijk strak. Je bent scherp, je bent alert. En je kunt snel reageren. Soms ook reageren zonder echt na te denken. Ik geloof dat God dat ons ook gegeven heeft. Soms zijn er situaties als je dan eerst alles uit moet pluizen voordat je ergens bent voor een conclusie, dan ben je te laat. En dan is het al gebeurd. Dus dat is het menselijk mechanisme. Nou, maar dan heb ik ook deze. En deze is natuurlijk het probleem wat je tegenkomt in het pastoraat. Of wat je misschien bij jezelf tegenkomt waarvan je denkt, ja, eigenlijk staat het niet in verhouding tot het werkelijke gevaar. Je staat bij een zebrapad en je durft niet over te steken. En het licht is groen. Maar je durft niet. Het is zo bedreigend. Het is zo angstig. Ja, maar het licht is groen. Kom op nou, steek over. Ja, ik durf niet. En dan is het angst is niet in verhouding met het dreigende gevaar. En je stopt dus op dat moment met functioneren. Het denken staakt ook. Dat zijn van die situaties, misschien heb je dat wel eens gehoord, dat zijn mensen totaal door de angst verlamd. Aan de grond genageld, zeggen we dan. We hebben ook allemaal van die prachtige uitdrukkingen ervoor. En je staat werkelijk vast en je kan geen kant op. Van de angst. En dan gaat het natuurlijk te ver, want zo was het niet bedoeld. Het kan zelfs je denken totaal blokkeren. Dan heb je een blackout of er komt niets meer uit, laat ik het maar zo zeggen. En dan heb ik het vermijdende gedrag heb ik nog even genoemd. Het is heel begrijpelijk. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van dat voorbeeld van dat zebrapad. Nou, dan ga ik een weg zoeken waar ik niet een kruising hoef over te steken met dat zebrapad. Ik zoek wel een andere weg en dan moet ik misschien 10 kilometer omlopen, maar dan doe ik dat. Dan hoef ik in ieder geval niet bij dat zebrapad over te steken. Dat klinkt misschien belachelijk, maar dit gebeurt, hè mensen. Dan ga ik 10 minuten omlopen, want dan hoef ik niet over dat zebrapad. Vermijdend gedrag. De angst verandert daardoor niet. Je denkt misschien, oké, ik heb het probleem opgelost. Nee, wat je opgelost hebt is de vraag, hoe kom ik van A naar B? Dat heb je opgelost. En dat is dan 12 kilometer in plaats van 2 kilometer. Maar het probleem wat eronder zit, is die angst. En dat heb je niet aangepakt. Je hebt opgelost, ik zou bijna willen zeggen, het symptoom. Dat noemen we dan symptoombestrijding. Dus je leert jezelf aan een andere manier om met het probleem om te gaan. Nou, daar kun je voor kiezen. Ik wil daar geen oordeel over uitspreken. Maar je kunt je wel afvragen, is dit nou precies wat God heeft bedoeld? Dat je in het vervolg 12 kilometer loopt in plaats van 2, om van A naar B te komen. Wat doe je jezelf aan, hè? Zou God dat van je vragen? Ik denk het niet. Nou, vermijdend gedrag houdt angst dus in stand. En dat kan van alles zijn, hè? Je kunt op een gegeven moment zeggen, nou weet je wat, ik ben bang voor mensen. Dan ga ik boodschappen doen zo tegen 7:45. Bij ons gaan de supermarkten gaan om 8:00 dicht zijn. Nou, dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga om 7:45 boodschappen doen, dan kom ik zo weinig mogelijk mensen tegen. Nou, dan heb je het probleem opgelost. Aan de buitenkant heb je je probleem opgelost. En je stopt eigenlijk je kop in het zand voor het gevoel van angst voor mensen. En je zegt, nou weet je wat, ik ga gewoon later boodschappen doen. Ja, maar het komt eigenlijk niet goed uit. Want ja, dan heb je niet dit en dat. Of je moet eigenlijk daar naartoe, maar dat komt niet uit. Het bepaalt dus ook alles, hè. Angst gaat regeren. Dus angst bepaalt wanneer je boodschappen doet. Angst bepaalt hoe je ergens naartoe gaat. Nou, overdrijving. Ja, wat bedoel ik daarmee? Angst maakt dingen ook groter dan ze werkelijk zijn. Niet altijd. Maar als je voortdurend leeft je kunt je dat ook wel voorstellen, het is ook gewoon puur psychologisch. Als je voortdurend leeft in een soort angst en stress, dan wordt je vermogen om iets op te vangen ook steeds kwetsbaarder, wordt steeds zwakker, wordt steeds Ik zou bijna willen zeggen, het elastiekje staat voortdurend op spanning. Dus het kan op een gegeven moment ook niks meer hebben. En elke druk daarop wordt ervaren als gigantisch groot. Dus het heeft ook een overdrijvend effect. In die tijd, als ik daar stond en ik was bang, er was geen reden om bang te zijn. Maar het werd steeds groter, het werd steeds groter, het werd steeds groter. En het wordt gevoed door een leugen, heb ik erbij gezet. Er is natuurlijk iets wat op een of andere manier van invloed heeft, van invloed is op je denken, waardoor die angst ook een voedingsbodem krijgt om te groeien. Nou, en dan in dat verband heb ik daar weer even bij gezet, de waarheid maakt vrij, maar daar kom ik zo nog op terug. Het lichaam, gewoon even als rijtje, hoe herken je nou angst bij jezelf? Nou ja, misschien ken je dat wel, knikkende knieën, bonzend hart, knoop in de maag, duizeligheid, misselijkheid, klamme handen, droge mond. Nou, noem maar op, iedereen heeft zo zijn verschijnselen. En heel vaak zijn ze terug te voeren naar angst. Naar een brok. Ja, hoe moet ik het zeggen? Een brok in je keel, knoop in je maag. Letterlijk die verschijnselen. Misselijkheid, duizeligheid. Zo heftig kan het zijn, hè? En het kan zelfs, maar goed, dat is het alleruiterste, dat iemand zo bang is dat het hele lijf als het ware verstijft en niet meer beweegt. Letterlijk niet meer beweegt. En nou, goed. Maar goed, dan ben je. Dan heb je wel de ernstigste symptomen te pakken als het gaat om lichamelijke reacties op angst. En ik heb al gezegd, dat staat hier niet bij, maar het in het denken, het wordt een soort blur in je hoofd. Hè? Je bent eigenlijk niet meer in staat om, 1 en 1 is geen 2 meer, maar je komt er niet meer uit. Je komt er niet eens meer uit hoeveel 1 en 1 is. Ja, nou. Volgende. Problemen. Ik heb daar het woordje problemen boven gezet. Problemen zijn vaak de oorzaak, of kunnen, laat ik het zo zeggen, kunnen een oorzaak zijn, niet vaak, kunnen een oorzaak zijn voor angst. En ik heb er een aantal opgeschreven. Aangeleerde angst. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met ervaringen uit het verleden. En dat kan terecht zijn. Hè? Je kunt als kind bijvoorbeeld heel erg bedreigd zijn. Je kunt als kind heel erg, kan van alles gebeurd zijn in je jeugd, waardoor angst zich heeft opgebouwd. Waardoor je bijvoorbeeld leert dat het contact met volwassenen zeer onvoorspelbaar is en niet veilig en bedreigend. Nou, dan bouw je angst op. En dat wordt een patroon wat je meeneemt de volwassen leeftijd in. En dat komt omdat je er geleerd hebt, dat zijn je ervaringen, andere mensen zijn niet te vertrouwen. En als ik dat doe, dan word ik of teleurgesteld, of ik word mishandeld, of ik krijg, weet ik het, er kan van alles gebeuren, waardoor je die angst als het ware door ervaringen in je leven sluipt. Dus dat is een soort aangeleerde angst, heb ik dat maar even genoemd. Dat bouwt zich op. Nou, de volgende, dat is een hele lastige, dat noemen ze dan gegeneraliseerde angsten. Dat is een soort algemene angst en dat is niet altijd verklaarbaar. Het is soms een chronisch iets, dus iets wat er altijd al is geweest. Het is een soort van onbestemd, nooit veilig zijn gevoel. En het is ook een angststoornis. Het heeft, je kunt het diagnosticeren, et cetera, maar het gaat mij er alleen maar even om dat niet alle angsten altijd terug te halen zijn naar bepaald ervaringen of zo. Een fobie, nou die kennen we, hè? Straatfobie of kleine ruimtes of het moet altijd schoon zijn. Al die fobieën die mensen eigenlijk in een soort dwangmatig handelen en denken plaatsen. Het lastige daarvan is dat het eigenlijk bedoeld is als een soort controle. Als ik bijvoorbeeld het huis uitga en ik ben bang of het wel goed gaat als ik het huis uit ben in verband met mijn gastfornuis, dan zoek ik een mechanisme om beheersing te krijgen op dat gastfornuis. Dus ik kijk heel goed of ik het wel uitgedaan heb. Maar op het moment dat ik wegloop bij het gastfornuis, denk ik alweer, ja, maar heb ik het nou wel goed gedaan en is het wel echt goed dicht? Nou, en dan gaat dat cirkeltje draaien. En dat zijn van die dwangneurose, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat heeft te maken met controle en beheersing. Het klinkt heel kwetsbaar, maar eigenlijk is het een zoeken naar ik wil controle en beheersing. En ik moet het zeker weten, op het moment dat ik de deur uit ga, is het gasfornuis uit. Nou, en dan gaat het cirkeltje draaien. Want als ik het niet goed heb gedaan, dan heb ik niet goed gecontroleerd, heb ik geen beheersing en dan gaat het niet goed. En dat kan een dwangmatig handelen worden, ook in je denken. En dat worden cirkels die gaan maar draaien. En dat kan ook onder een soort dwang, angst, fobie zitten. Nou, ik heb wat Bijbelse voorbeelden van angst. We gaan ze niet allemaal opzoeken, maar ik lees ze even voor. Dan kunt u ze misschien eens thuis nakijken. Angst voor de dood. 1 Koningen 19. Psalm 116 vers 3. Hebreeën 2 vers 15. Angst voor straf. Nou, dat hebben we net gelezen, hè? 1 Johannes 4 vers 18. Angst voor mensen. Spreuken 29 vers 25. Bedreigende omstandigheden. Je kunt bang zijn voor allerlei bedreigende omstandigheden. Dat kun je zien bijvoorbeeld in Psalm 107. Angst voor de duisternis. Dat is al zo oud als de mensheid. Genesis 15 vers 12. Bang voor de toekomst. Dat is ook zo'n dingetje, hè? Ik was hem even vergeten. Maar die is zo fnuikend. Want we leven nu en we gaan allemaal de toekomst in. We moeten iets met morgen. Nou, morgen, straks, over 5 minuten. Hoe ga ik daarmee om? Dan kun je zeggen, man, doe niet zo overdreven. Nou, ik ken mensen die leven zo, hè. Over 5 minuten, misschien zegt hij dan wel, straks is het pauze. Ja, dan moet ik weer in die groep. Dan moet ik weer met mensen praten, ik moet gezellig doen. Maar ik ben zo bang voor ze. Dat is over 5 minuten. Want dan is het pauze. En dan gaat het al, hè. De toekomst. Onderschat dat niet, lieve mensen. Hoe groot probleem dat kan zijn. Want dat begint al nu. Straks is toekomst. En er zijn allerlei redenen om bang te zijn voor de toekomst. Bang voor boze geesten. Lucas 21 vers 28, als het gaat over de toekomst. Bang voor boze geesten. 1 Samuel 16 vers 14. Bang voor goddeloosheid. Ja, en deze, dit is ook, ja. Bang voor de eindtijd. Ja, ik... wat ik erop zou willen zeggen is dit... Lieve mensen, vertel alsjeblieft over de liefde van de Heer Jezus en niet over de eindtijd. Dat komt wel. En of die nou voor of na of wanneer, jongens, alsjeblieft begin bij de liefde van Jezus. Het lijkt wel soms alsof je, ik weet het niet, soms kom ik mensen tegen die hebben de indruk dat ze heel openbaring van A tot Z moeten begrijpen. Voordat ze acceptabel zijn voor de Heere God. Nou, echt niet hoor. Alsjeblieft begin bij de liefde. Want dan kun je ook veel beter omgaan met die dingen die je niet snapt. Want ik snap niet alles. En ik hoef het ook niet te weten ook. Nou, dat klinkt wel heel eenvoudig. Ja, in sommige dingen ben ik erg eenvoudig. Genesis ook is een prachtig verhaal, hè? Genesis 1 tot en met 3. Snap u hem? Ik niet hoor. Maar wat ik wel snap, is dat het geschreven is om mij te brengen tot aanbidding van God. Maar ik begrijp het niet. En toch heeft de Heer mij lief. Maar ik snap het niet. En als je dan bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet waarom ik het nou zeg, hè, maar... Als je bijvoorbeeld even... Prachtig is dat. Even kijken hoor. Genesis 2 vers 1. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Oké. Amen. En dat, dan kan je zeggen, nou ja, maar ja, hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? En hoe zit dat nou met die dagen? En hoe moet dat nou? En past dat dan wel in de tijd? En hoe zit dat dan met die reuzen? En hoe zit dat dan met die grote beesten? En ja, ik weet het niet. Maar hier staat, alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Ik snap het niet, maar het roept mij wel op om God de eer te geven voor het feit dat hij de aarde en hemel gemaakt heeft. Dat doet zo'n tekst met mij. En het triggert mij niet om dan volledig te snappen hoe het zit. Want daar kom ik toch niet uit. En dan komen we in die eindeloze... Hoe zeg je dat nou netjes? Waar Paulus van zegt, maak je daar niet moe mee. Twistvragen, dat was het. Ja, ja, maar goed, even zijspoortje. Angst voor de eindtijd. Lucas 21 vers 25 tot 26. Het oordeel. Dat is wel een hele belangrijke. Het oordeel. Twee prachtige voorbeelden. Joël 2 vers 6 en Lucas 21 vers 26. Het oordeel. Johannes 3 vers 17. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Het motief van God is behoud. Niet het oordeel. Komt er dan geen oordeel? Ja, er komt wel een oordeel. Maar dat is nooit het motief van God geweest. Het motief van God is redding. Nu even niet. Straks. Het motief van God is redding. En niet het oordeel. En er komt een oordeel, dat weet ik. Johannes 3 vers 18, die is vrij scherp, hè? Maar het oordeel kan zo enorm erin hakken, dat mensen voortdurend in een vrees leven, want daar ging het over vanavond, een vrees voor God, waarvan ik zeg, ja, maar dat is niet wat God bedoelt. De vrezen des Heren, dat is ook zo'n term, hè? Ja, ik heb veel te weinig tijd eigenlijk vanavond. Maar goed, God heeft niet zijn boodschap gegeven aan ons, opdat wij bang voor hem zouden zijn. En het kern van God voor, als het dan gaat om angst bijvoorbeeld. Wat is een van de, ja, nou ja, die liefde, hè, daar begon het al mee vandaag, daar ben ik mee begonnen vanavond. De liefde van God is uiteindelijk het enige antwoord op angst. Ja, even kijken, een beetje met de tijd. Nou, bijkomend probleem, hier wil ik niet zoveel tijd aan besteden, denk ik. Er komen allerlei problemen bij, hè. Doordat je bang bent, kan het zijn dat je gaat liegen, Doordat je bang bent, kan je ongehoorzaam worden. Je kan huigelachtig worden, opstandig. Agressie of isolement of vluchtgedrag. Je kunt ook anderen in de problemen brengen. Ik zit in een werk waar heel veel agressie voorkomt. Of in ieder geval waar het is voorgekomen in de levens van de mensen. 9 van de 10 is ontzettend angstig. En het uit zich in agressie. Maar angst is vaak de grote drijfveer. En het wordt zichtbaar in agressief gedrag. Of verbaal. En het heeft heel vaak te maken met bang voor datgene wat heel dichtbij komt. Dus dan ga ik maar blazen. Dan blijft in ieder geval iedereen dicht ver bij mij vandaan. Want de nabijheid, of het nou van mensen is, of soms zelfs van dingen, of van ideeën of gedachten, die is bedreigend. Daar ben ik bang voor. Dus ik heb ontdekt, als ik dan maar flink een grote mond opzet, dan lopen mensen wel om me heen. Boosheid, inderdaad, dankjewel. Boosheid kan een overlevingsstrategie zijn van een bang hart. Die is niet van mezelf, die heb ik uit een boekje gehaald. Maar ik vind hem wel heel mooi. Boosheid kan een overlevingsstrategie zijn van een bang hart. En wat we vaak doen is de boosheid aanspreken. Hè? Je mag niet boos zijn. Ja, ik snap het. Soms is dat ook goed om dat bespreekbaar te maken. Maar het is ook goed om de vraag te stellen, waarom ben je zo boos? En dan kom je soms tot verrassende ontdekkingen. En heel vaak heeft het te maken met angst, met eenzaamheid, met ja, heel veel dingen. Nou, tot slot, voor de pauze, en dan is er nog even een moment om vragen te stellen. Ten diepste, wat is nou de oorsprong van angst? Ja, dat begint toch bij de zondeval. De vervreemding van God, dus met andere woorden, de relatie met God is verbroken. Je ziet het ook gelijk gebeuren, hè? Adam die verstopt zich, hij is bang. Direct. Hij wil God niet onder ogen komen. En waarom? Hij heeft ontdekt dat hij naakt is. Ja. En daar is op een of andere manier in de relatie met God is er een vervreemding gekomen, waardoor in plaats van vertrouwen er angst is ontstaan. Ook vervreemding van jezelf. Ja, dat is wat ingewikkelder, maar je worstelt ook met je eigen identiteit. Want je hebt ook op een gegeven moment geen vertrouwen meer in jezelf, wie jij bent als mens. Je kunt jezelf ook niet meer vertrouwen. En er ontstaat een soort identiteitscrisis, zelfs een angst voor de dood, bestaansangst. En dat zit wel heel diep, hè? Dat heeft ergens te maken met die scheur die er gekomen is tussen God en de mens, vanaf het moment dat de mens zei, ja, maar ik ga mijn eigen gang. Toen de mens luisterde naar wat de duivel hem voorhield, ontstond er een gapend gat tussen aan de ene kant God en aan de andere kant de mens. Maar zo was het niet bedoeld. Het oorspronkelijke plan was eenheid, was relatie. En daarin zit uiteindelijk die identiteit van de mens. Wat is de mens? Een kind van God. Geschapen naar het beeld van God. Waarom kan ik lief hebben? Omdat God lief heeft. Waarom kan ik blij zijn? Omdat God vreugde kent. Waarom kan ik angstig zijn? Dat is niet goed. Hoe moet ik dat zeggen? Boos, ja, dat was het woord. Waarom kan ik boos zijn? Omdat God op een bepaalde manier ook boos kan zijn. Waarom kan ik genieten van de natuur? Omdat God ook kan genieten. Wij zijn gemaakt en geschapen naar het beeld van God. En zo waren we bedoeld. En op het moment dat we gezegd hebben, nou nee, we gaan onze eigen gang, vervreemden we dus ook van onszelf. En als er iets is wat beangstigend is, dan is het dat. Wie ben ik eigenlijk? Dat maakt angstig. En natuurlijk hebben we in de mensheid van allerlei manieren gevonden om die vraag te beantwoorden. Wie ben ik? Daar zijn natuurlijk heel veel antwoorden op te geven. Dus van alles over bedacht. En zeker, daar komen ook wel antwoorden op. Maar ten diepste blijft het een ontkenning van het feit dat we afhankelijk zijn van onze relatie met God. En dat maakt ook angstig. Nou, er zijn 3 processen ontstaan er, maar dat doe ik na de pauze. Want anders moet ik het dat er doorheen rafelen. Dat doe ik niet. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Ja. 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 En eigenlijk is het, zonder daar een oordeel over uit te willen spreken, maar het is ook een manier van vermijden. En is het dan niet waar? Ja, de persoon voelt zich ook letterlijk ziek en hij moet ook echt naar de wc, want anders gaat het niet goed. Maar het is een mechanisme wat op een bepaalde manier ook werkt om de waarheid niet onder ogen te zien. Ja. Maar niet? Ja. Hij kan er zeker bij. Ja. Nog meer vragen, opmerkingen? Nee? Dan gaan we even pauzeren. Het is nu 9 uur. Zo, wat hard, hè? Even 10 minuutjes, 15 minuten en dan gaan we weer verder. Oh, wacht even, voordat ik het vergeet. Anders dan krijg ik weer van chef, heb je het wel gezegd. ik heb een aantal boekjes bij me. Natuurlijk heb ik deze bij me over angst en over bezorgdheid. Sommige van jullie die kennen ze allemaal al, dus dat is geen nieuws. Maar mocht je hem willen aanschaffen, per boekje kosten ze €3. Er is een nieuw boekje uit en die zou ik iedereen willen aanbevelen. Vooral als je heel hard roept, daar heb ik geen last van. Boosheid. Is nieuw. Is een primeur, zou ik bijna zeggen. Ook €3. En dit, vrij om jezelf te zijn. Nou, dat heeft ook een beetje te maken met wat ik net zei. Geniet van je ware identiteit in Christus. Dat is een boekje, dat is een aanbieding, die is ook €3. Dus alles wat ik bij me heb is €3. Geweldig, hè? Oké, fijne pauze. We gaan weer verder. Oké. Nou. Ik had dit al eventjes genoemd, hè. Er is een... Waar ik zelf persoonlijk veel mee werk... is een schema. En dat staat inderdaad in een van die boekjes van het CPC. Het schema over angst. En ik ga dat gewoon even met u doornemen. En waarschijnlijk zijn dingen wel herkenbaar. En dan komen we vanzelf wel uiteindelijk onderaan de lijn. En dan zitten we bij het kopje herstel. Want daar ging het om. Nou, de zondeval had ik al even genoemd. Wat ontstaat er? Vervreemding van God en vervreemding van jezelf. Een soort identiteitscrisis. Nou, en daar horen bepaalde gedachten bij. En ja, precies. Gedachten die je heel vaak tegenkomt. Ik lees het gewoon even voor, want dan weet ik zeker dat ik het goed zeg. Ik ben waardeloos, slecht of schuldig. Dat is een lijn, dus dat heeft heel erg te maken met schuld en met schuldig voelen en het slecht zijn en waardeloos voelen. Je hebt ook een lijn en die begint met een kerngedachte, ik ben hulpeloos, ik kan het niet. En dan heb je nog een derde lijn, die begint met de gedachte, een soort kerngedachte, ik ben kwetsbaar, ik ben onbeschermd. Nou, dat zijn... Ja, kerngedachten worden dat genoemd, maar dat zijn opvallende manieren van denken, hoe mensen kunnen denken op het moment dat ze gevangen zitten in angst. En nou, sommigen van jullie weten dat wel, de manier van werken bij het CPC heeft heel erg te maken met denken, met gevoelens, met gedrag, gewoontes, maar ook hoe sta je ten opzichte van anderen. Nou, als je dan nadenkt over gedachten, er zijn dus drie kerngedachten. Ik ben waardeloos, ik ben hulpeloos en ik ben kwetsbaar. Onbeschermd, ik kan het niet. Of ik ben slecht, ik ben schuldig. Nou, die drie, dat zet als het ware een lijn in. Nou, als je nu even blijft zitten bij de lijn, ik ben waardeloos. Wat voor gevoelens horen daar vaak bij? Schuldgevoelens. Ook de oordeelsangst, waar ik het over gehad heb, hè? Bang voor het oordeel. En minderwaardigheidsgevoelens. Dus als je zit in het denken van ik ben waardeloos, ik ben slecht en ik ben schuldig, dan voel je daarbij schuldgevoel en je bent ook soms bang voor het oordeel en je kan minderwaardigheidsgevoelens hebben. Nou, dat is logisch, hè? Vanuit dat denken komt dat gevoel voort. Of andersom, kan ook, vanuit een bepaald gevoel komen gedachten naar boven. Ik blijf even in die lijn van die eerste kerngedachte, ik ben waardeloos. Ik herhaal het elke keer, want dan gaat u vanzelf de lijn zien. Ik ben waardeloos, dus daardoor voel ik me schuldig. Ik heb een oordeelsangst, maar in mijn contact met anderen, dan zijn die anderen ook vaak oordelend of kwaadwillend. Als ik kijk naar die ander vanuit een gevoel van ik ben waardeloos, ik ben slecht, ik ben schuldig en ik heb oordeelsangst en ik heb minderwaardigheidsgevoelens, dan is die ander ook altijd in jouw ogen kwaadwillend en oordelend. Terwijl dat misschien niet eens zo is, maar zit het in je eigen ontvangen van de ander. Nou, wat voor gedrag hoort daarbij? Kijk, zo gaan we elke keer naar denken, voelen, relaties en handelen. Wat voor gedrag hoort daar dan bij? Wat doen deze mensen vaak? Zelfrechtvaardiging, schuld afschuiven of zelf bestraffen, intimiteit voorkomen of heel theatraal handelen. En wat voor agressie hoort daar dan bij? Ja, dat noemen ze hier de Kaïn-agressie. Ja. Nou, even tot zover. Dan zit je in de eerste lijn van denken die kan ontstaan op het moment dat je vervreemd bent van God en vervreemd van jezelf. Er ontstaat een kerngedachte, ik ben waardeloos, die eerste. En dan wat heb je dan voor gevoelens, schuldgevoelens, angstige gevoelens voor het oordeel, minderwaardigheidsgevoelens. De ander is in jouw ogen altijd oordelend en kwaadwillend. En wat doe je in je gedrag? Je rechtvaardigt jezelf. Of je gaat schuld afschuiven, of je bestraft jezelf, juist het tegenovergestelde. Je voorkomt intimiteit, want ja, die ander is altijd bedreigend. En je gaat soms ook theatraal handelen. Dus dat is dat overdreven gedrag, zou ik maar zeggen. Nou, dat is de lijn van waardeloos. Als je gaat zitten in de lijn van ik ben hulpeloos, wat kom je dan tegen als gevoel? Ja, een hopeloos gevoel, een faalangst. En daar zit meer de lijn ook in van depressie. Dus bij die andere kant zat wat meer die schuldgevoelens en het angst voor het oordeel. Hier kom je meer tegen een faalangst en een depressieve, ja, gevoel, een hopeloosheid. En die ander, dat is heel apart, in de reactie op de ander, kan die ander ook nooit wat doen. Ik ben niet de helper, een ander kan mij niet helpen. Dus die ander, ja, ze bedoelen het misschien wel goed, maar ik ben hopeloos. Ik ben niet te helpen. Terwijl je bij die ander, die eerste die ik noemde, was het vaak van ja, die ander die deugt niet. Hier zie je juist dat die ander niet kan helpen. En dat komt dan voort vanuit dat ja, ik ben hulpeloos en ik kan het nou eenmaal niet. Dus het is uiteindelijk, en wat zie je dan, en dat is ook heel logisch natuurlijk, je krijgt een heel initiatiefloos leven. Een terugtrekkend leven. Of, dat is wat meer actief, op anderen leunend, dus in altijd voortdurend de steun van een ander nodig hebben, of heel erg in een overprestatie terechtkomen. En dat is dan net om er maar aan te tonen dat je het wel kan. Nou, dat zijn van die tegenstrijdige reacties. Dus dat is de tweede kerngedachte. Ik ben hulpeloos. Ik denk, ik ben hulpeloos. Wat voel ik? Hopeloos, faalangstig. Wat doe ik ten opzichte van een ander? Nou, die ander kan me toch niet helpen. En hoe ziet mijn handelen eruit? Ik doe niks. Of ik trek me terug. Of ik ga juist in een soort overreactie zitten. Allemaal voortdurend nog steeds vanuit een reactie op de vervreemding van God en van jezelf. Nou, de laatste gedachte. Ik ben kwetsbaar. En ik ben onbeschermd. Wat voor gevoel hoort daarbij? Nou, dan krijg je veel meer dat schrikachtige. Die vreesachtige houding. Bang, angstig. Ja, dat waren die anderen ook natuurlijk. Maar dit is meer het gevoel van onveiligheid. En als reactie op de ander is het ook altijd zo dat die ander voor jou onveilig is en bedreigend. Wat ga je doen? In je gedrag, in het handelen, je gaat jezelf beschermen, er komt een soort zelfverdediging en je gaat domineren. Dat is een soort overreactie. Hè? Dus aan de ene kant zie je elke keer weer de terugtrekkende beweging of die juist de tegenovergestelde handeling. Nou, dat komt dus voor, ik ben kwetsbaar. Ik voel me onveilig. De ander is altijd onveilig of bedreigend. Ik ga mezelf beschermen. Ik trek me terug. Of ik ga juist heel erg domineren. Omdat die ander ook niet dichterbij komt. Nou. Even. Dat hoeft u allemaal niet uit uw hoofd te leren. Maar even als gedachte om te laten zien. Dat op een bepaalde manier de angst zichtbaar wordt in hoe je denkt. Op wat voor manier je denkt. Vervolgens ga je ook op een bepaalde manier voelen. Maar het heeft dus ook altijd consequenties voor de relatie met anderen. En nu heb ik dus even niet beschreven van hoe die ander het ervaart. Maar het gaat erom hoe jij die ander ervaart. Is die bedreigend? Is die steunend? Of kan die nooit wat voor je betekenen? Nou, hoe kijk je naar de anderen? En vervolgens wordt zichtbaar het handelen. Wat doe je? Nou, voor de mensen die in het pastoraat zitten, dus die pastoraat geven, die pastoraal werkers zijn, heel vaak word je natuurlijk in eerste instantie geconfronteerd met het handelen. Dat is wat je ziet, dat is wat je tegenkomt. De uitdaging is natuurlijk, maar ook voor de persoon zelf, als je dat bij jezelf merkt, om eens gaan terug te kijken. Hey, hoe kijk ik eigenlijk naar andere mensen? Wat denk ik over andere mensen? Wat voel ik van binnen? Dat is al een hele uitdaging. Want dat is niet altijd soms zo scherp. Dat gevoel is. En wat voor gedachten horen daar eigenlijk bij? En dat is natuurlijk typisch het CPC-denken. Waar houdt God ons verantwoordelijk voor in zijn woord? Ons denken en ons gedrag. Dus het is altijd goed om na te gaan. Wat is nou het handelen? En welke gedachten zitten daarbij? Maar ik wil ook benadrukken dat gevoel en de relaties met anderen net zo belangrijk zijn. En dat is ook wel logisch als je kijkt naar Gods woord en je kijkt naar hoe bijvoorbeeld David omgaat met gevoel. En hoe dat ontzettend veel aandacht krijgt of uitgebreid aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de psalmen. Dan kun je nooit zeggen, voor God is gevoel niet belangrijk. Juist wel. Alleen het heeft een bepaalde plaats. En David zegt tegen zichzelf, geeft zijn ziel opdracht, looft de Heere. Dus die gaat vanuit denken en met zichzelf omgaan, gaat hij sturen op zijn emoties. Terwijl ze er wel zijn. En hij neemt ze heel serieus. En als je daar een studie van zou maken, het is ook nogal wat David soms ook uit vanuit zijn hart bij God. En dat is eerlijk. Als het dan gaat over de waarheid maakt vrij. Dat is ook het grote verschil, denk ik, tussen David en Saul. Volgens mij wordt Saul hier ook genoemd. Ja, in die laatste lijn, ik ben kwetsbaar, ik ben onbeschermd. Het is onveilig, ik ben schrikkerig, ik ben vreesachtig. De ander is onveilig en is bedreigend. Ik ga mezelf beschermen of ik ga domineren. Dat is typisch Saul. Saul-agressie, zou ik het bijna willen noemen. En dat komt voort vanuit eigenlijk een hele kwetsbare emotie. De Bijbel zegt wel, het verschil tussen Saul en David is dat Saul eigenlijk niet werkelijk het berouw vond. Dat bij David wel was. Dus daar zie je weer dat God ook, zelfs in het kader van angst, ook een aanspraak doet op eigen verantwoordelijkheid. Zonder Want daar gaat het wel eens mis. Zonder daarmee te zeggen dat die angst niet serieus genomen moet worden. Heel snel over angst heen stappen en zeggen, ja, oké, dat is zo, je bent bang, maar, boem. Dat kan ook veel te snel gaan. Het is ook goed om na te denken van, ja, wat zit daar nou achter? Waardoor is die lijn van angst ontstaan? Nou, het gaat er dus om, er is een denken, er is een voelen, en er is een relatie ten opzichte van andere mensen, en er is een handelen. Nou, dat zijn vier gebieden, daar kun je altijd jezelf op evalueren, zou ik bijna willen zeggen. Daar kun je jezelf op toetsen, wat denk ik eigenlijk, wat voel ik, hoe ga ik met andere mensen om, wat vind ik van andere mensen, en wat voor gedrag zie ik bij mezelf. Je hebt ook niet altijd een ander nodig, hoor. We mogen onszelf ook leren om bewust naar onszelf te kijken. En dit is wel een leuk kapstokje. Wat denk ik? Wat voel ik? Hoe doe ik? En hoe ga ik met een ander om? Als je dat een paar keer voor jezelf herhaalt, dan zit het in je hoofd. Wat denk ik? Wat voel ik? Wat doe ik? En hoe ga ik met een ander om? Dan heb je al een soort van checklistje voor jezelf. Niet dat je daar de hele dag mee moet, oh, wat denk ik nou, wat voel ik nu, wat doe je? Nee, maar het is wel eens goed om af en toe zo eens even naar jezelf te kijken. En daarbij is het ook goed, en dat is wat kwetsbaarder, maar goed, waarheid maakt vrij. Vraag dat ook eens aan een ander. Wat voor gedrag zie je bij mij? En hoe ga ik met jou om? Kijk, hij kan niet zien wat je voelt en hij kan ook niet zien wat je denkt. Tenzij je dat gewoon vertelt. Wat je denkt en wat je voelt, dan is het wat anders. Maar je kunt wel altijd aan een ander vragen van, hey, hoe doe ik eigenlijk? Hoe ben ik? Wat vind jij van mij? Dat is een lastige vraag, dat weet ik wel. Maar soms hebben we dat wel nodig, hè, broeders en zusters, onderling, met elkaar. Vraagt een bepaalde veiligheid. Zeker, dat besef ik. Maar ook daarin speelt wel door dat een bepaalde kwetsbaarheid en eerlijkheid, dat maakt ook vrij. En het mooie daarvan is, dat is ook het leren ontdekken dat een ander wel te vertrouwen is. Maar daar moet je risico's lopen, anders kom je er nooit achter. En dat is het lastige bij angst. Als je angst gaat overwinnen, als je angst wilt doorbreken, dan ga je risico's lopen. Want je gaat natuurlijk precies doen datgene waar je eigenlijk bang voor bent. Dat is wel logisch, hè, denk ik. Als je angst wil gaan overwinnen door bijvoorbeeld dingen te doen, anders te doen, dan ga je precies datgene doen waar je eigenlijk bang voor bent. Als je, ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd, als je bang bent voor mensen en je zou bijvoorbeeld bij ons in gesprek komen en je hebt een aantal gesprekken gehad, dan krijg je op een gegeven moment huiswerk. En ik heb dat voorbeeld ook hier wel eens gebruikt. Ik heb wel eens tegen een jongeman gezegd, die woonde op een flatgalerij en die was bang voor mensen. En toen heb ik gezegd tegen hem, als eerste huiswerk, de komende 2 weken ga je 1 keer tegen een buurman goedemorgen zeggen. Dat was de oefening. En daar was hij bang voor. Want hij was bang voor mensen, bang voor contact met mensen. En natuurlijk zijn we ook bezig geweest over wat zat er nou achter, wat denk je dan, wat voel je dan en hoe is dat gekomen in je leven. Maar op een gegeven moment moet je het gaan beoefenen, anders verandert het niet. Nou, dat kun je niet gelijk van iemand vragen, maar hij kreeg dus een keer de opdracht om voor het eerst van zijn leven, nou nee, is niet helemaal waar, maar goed, in die periode dat hij dus in die angst was geschoten, kreeg hij de opdracht om een van zijn buren een keer in die 2 weken goedemorgen te zeggen. En zo ga je dus stappen zetten, waardoor je door je gevoel als het ware heen drukt. En daar kun je jezelf ook in oefenen, maar daar hebben we soms ook wel een ander bij nodig. Dus daarin te helpen en te coachen. Overigens was dat in de beleving van sommige mensen een belachelijke oefening. Ja, dat kan toch iedereen? Nou, dat is niet zo. En deze jonge man, die kwam het volgende gesprek heel trots, ik heb het gedaan. En dan is het dodelijk om te zeggen, ja, dat kan toch iedereen? Nee, dat kan niet iedereen. Dat blijkt gewoon in de praktijk. Dus hij had een gigantische overwinning geboekt en dat doet iets in voelen en denken. Hoe klein ook in het begin, en misschien heel kort, een moment van, oh, ik heb het gered. En het was ook weer weg, maar het is er wel even geweest. En dat is het opbouwen, het doorbreken van processen. Nou, ja, daar ga ik niet verder. De nadruk ligt dus op denken, voelen, relaties en doen. Nou, dan gaan we de volgende. Want, geloof, hoop en liefde. Als je die schema's door zou trekken, en je kijkt naar ik ben waardeloos en ik ben slecht en ik ben schuldig, en je zet daar tegenover geloof, dan zegt God, ik vergeef je, je bent rechtvaardig, en je mag me vertrouwen, en je mag ook anderen vergeven. Dat is heel lastig, hè? Ik zal hem herhalen. Vanuit de kerngedachte, ik ben waardeloos, ik ben slecht en ik ben schuldig, geeft God geloof, en wat schenkt God daarin? Vergeving. Dus je bent niet meer schuldig. Je bent rechtvaardigd. Je mag mij vertrouwen. En je mag ook, en daar komt de actie naar de ander toe, je mag ook anderen vergeven. Nou, en dat is natuurlijk een element in het geloof, dat je natuurlijk vergeving ontvangt. Maar vanuit het doorbreken van angst mag je ook komen op een punt dat je zegt van ja, deze angst is op een bepaalde manier in mijn leven gekomen. Wellicht is dat een bron van schuld die bij een ander ligt. Dan mag ik ook leren om die ander te vergeven. En dan is de cirkel helemaal rond. Want dan laat je ook de aanklacht van die ander los. En dan pas je toe wat de Romeinen zegt, waar God zegt, mij komt de wraak toe. En dat is bevrijdend, lieve mensen. Dat is zo apart, als je dat mag zien gebeuren met mensen. Ook juist in processen van angst. Dat mensen mogen ontdekken van, oh, ik mag het loslaten, want God oordeelt. En niet omdat je zo nodig, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Het oordeel is niet aan ons. Maar het is namelijk ook heel erg bevestigend in het feit dat God het serieus neemt. Die Romeinenbrief, die bij uitstek is de boodschap daarvan, dat God op dat moment ook zegt, ik heb het wel gezien, ik zal het beoordelen, maar laat het los. En wat we vaak doen is, van ja, je moet het loslaten, niet meer zeuren. Nee, dat staat er niet. God zegt, ik neem het bloedserieus, ik zal erover oordelen, maar jij mag het loslaten. Ergens anders staat in de Bijbel, het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de rechtvaardige God. En die God zegt, ik zal het oordelen. Het lastige is, merk ik soms, dat je dan zegt, ja, maar als ik het loslaat, stel je nou voor dat God net zo genadig is met hem als dat hij met mij was. Ja, dat wil ik liever niet. Want ja, die ander heeft toch wel eigenlijk straf verdiend. En dan kom je in dat soort gedachten cirkels rond. Maar wat heeft het nou met angst te maken? Omdat angst, hoe moet ik dat nou zeggen? En dat heeft met die liefde te maken, maar dat, daar heb ik daaronder gezet. Leven in relatie met God en mensen vanuit een nieuwe identiteit in Christus zorgt dus dat je al die gedachten over angst vanuit een heel ander perspectief gaat zien. Het is niet meer jouw denken over angst en jouw denken over wat er in je verleden is gebeurd en jouw denken over de betekenis die je hebt gegeven aan de dingen die gebeurd zijn in je leven. Die zijn waar, begrijp me goed. Ze zijn waar, maar God geeft vanuit zijn liefde voor jou daar een andere betekenis aan. Ja, is dat nog te volgen? Nee, hè? Ja? Oké. En dat heeft te maken met die identiteit in Christus. En dan word je vrij. Wat? Ja. Ja. Ja, precies. Nou, geloof. Hoop is ook een pracht. Vind ik ook een schitterende. Even van, ik ben hulpeloos. Ik kan het niet. God schenkt hoop. Hij geeft belofte. Hij geeft gelovige vrucht. Ja, hij geeft volharding, bedoelen ze daarmee. En anderen kun je bemoedigen en steunen. Dus anderen zijn niet meer bedreigend. Anderen zijn niet meer mensen die niks kunnen. Of onvermogend zijn. Nee, anderen zijn juist in staat om je te bemoedigen en je te steunen. Dus je komt in een hele andere mindset. Zou je bijna kunnen zeggen. Dat klinkt heel erg modern. Maar God schenkt wat dat betreft vanuit zijn woord beloftes. En die hebben te maken met vrucht kunnen dragen. Volhardend kunnen zijn. En ook bemoediging en steun kunnen ontvangen van anderen. En dat is een machtig wapen tegen isolement. Wat doet een angstig persoon? Die trekt zich terug. En die isoleert. Wat is de hoop van God? Die zegt nee. Je mag leven in relatie met God en mensen. Nou, dat zijn natuurlijk hele grote uitdagingen, dat besef ik. Want mensen zijn er misschien juist wel de oorzaak van dat mensen angstig zijn geworden. Maar toch heeft God een andere boodschap. En ook dat is iets dat mag je beoefenen. Maar ja, dat krijg je nooit anders dan door te doen. Nou, dat is altijd het lastige natuurlijk. Nou, dan hebben we de laatste, liefde. Geloof, hoop en liefde. God schenkt, en dan even terugdenkend naar de kerngedachte, ik ben kwetsbaar, ik ben onbeschermd, het is onveilig, de ander is onveilig, de ander is bedreigend, ik ga mezelf maar verdedigen en ik ga heel erg domineren, beetje Saul, hè? Wat zegt God? Ik schenk jou liefde, jij bent mijn kind, je mag onvoorwaardelijk bij mij horen en je mag leren ook de ander lief te hebben. Totaal andere houding. Vanuit het aangenomen zijn door God als zijn kind. Nou, die boodschap van liefde, en dat is, daar zijn we mee begonnen vanavond. Ik pak hem er even bij. En Johannes. Even kijken. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En daarvoor stond dat bekende gedeelte, God blijft in hem en wij hebben de liefde onderkend en geloof dat God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Nou, dat is, ik heb dat al gezegd, dat is dat gedeelte wat je kunt leggen op Johannes 3 vers 16. Relatie is uiteindelijk de kernboodschap als het gaat over omgaan met angst. En dat start vanuit het herstel in de relatie met God. En vanuit de relatie met God ben je in staat om op een andere manier te gaan kijken naar je denken, je gedrag, je gevoelens en ook je handelen. Maar het begint bij de relatie met God. En dat kunnen we nooit omdraaien. Daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat je, als je pastorale werker bent, dat je ook altijd nadenkt en spreekt met die persoon, ook die persoon die met angst worstelt, hoe is het in zijn relatie met God? Of haar relatie met God? Is er überhaupt sprake van een relatie met God? Dat is niet vanzelfsprekend zo, dat zo is. Omdat ze nou eenmaal bij jou in het pastoraat zitten, dan zal er wel een relatie met God zijn. Dat weet je niet. Dus het is ook altijd goed om met dat, nou dat heb ik hier wel eens uitgelegd, om met dat fundament te beginnen. Maar vanuit de relatie met God zul je in staat zijn om anders te denken, anders te handelen en anders te voelen. En dat is ook niet zo gek, omdat het dan gevoed wordt vanuit de inwerking van Gods geest in jou. En als je het nu even allemaal heel erg plat slaat, alles wat ik verteld heb vanavond, kun je allemaal aan de kant zwiepen. Maar het is uiteindelijk Gods geest die het doet in die ander. Nou, dan hebben we geen pastorale werkers meer nodig. Hè? Wat we dan moeten doen is evangeliseren. Klaar. Nou, dat is een deel van het verhaal. De relatie met God maakt je in staat, want anders, ik benadruk het even, omdat je anders het gevaar loopt dat je ander weer gaat leren om het vooral zelf te doen. En dan moet hij weer zelf tegen zijn eigen angst knokken. Dat gaat niet werken. Dat gaan we ook niet winnen. Natuurlijk, al die dingen die ik uitgelegd heb, dat heeft daarmee te maken. Maar uiteindelijk is het mogelijk, omdat we herstellen, weer terugkeren in dat oorspronkelijke plan van God met ons. En dat is Genesis. Voor de zondeval. En vanuit die relatie kunnen we anders denken, anders voelen, anders handelen en anders gedragen. En hoe kan dat dan? Omdat Gods geest op dat moment in ons woont en die maakt het in ons, door ons heen mogelijk. Nou, wat krijg je dan in de praktijk? Een relatieherstel? Nou, daar mag je naartoe werken. Ik zou dus altijd adviseren, ook al denk je van, nou, deze zit al jaren bij mij in de gemeente, dus dat moet een christen zijn, vraag het even na. En je komt grote verrassingen tegen. Zal ik je vertellen. En dat geeft niet. Dat is niet erg. Maar dat is juist mooi. Want dan kun je er ook wat mee. Maar pas op. Ga niet te snel naar het corrigeren van gedachten, handelen en emoties, et cetera. Want als je die eerste stap overslaat. En iemand gaat dat dan allemaal van jou ontvangen. En horen wat hij allemaal moet doen. En er is geen levende relatie met God. Dan moet hij het toch weer allemaal stiekem zelf doen. En dat gaat hij niet redden. En dan gaat de volgende lading er bovenop, waardoor het alleen maar bevestigt dat je het niet kan. En dat de angst nog groter wordt. In plaats van dat het minder wordt. Nou, dus let erop. Ook bij jezelf. En dat is niet verwijtend, hè, wat ik nu zeg. Maar we hebben het nodig, ook al zijn we christen, dat we onze eigen relatie met God af en toe eens eventjes evalueren. Dat kan echt geen kwaad. En dan kom je soms tot de ontdekking dat er best wel eens dingen zijn waarvan je denkt, hier moet ik nog wat mee. Of hier zou ik eindelijk eens een keer wat mee moeten. Want ja, we zijn hardnekkig. Hardleers. Goed. Dus voor een ander is dat natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, hoe zit het met jouw relatie met God? Maar hey, het geldt ook voor onszelf. Oh, sowieso denk ik goed voor pastorale werkers om jezelf om jezelf regelmatig onder de loep te nemen. Niet vanuit een oordeel, niet vanuit een angstig zoeken naar fouten, maar gewoon in dat wandelen met God. Oké, Heer, hoe sta ik er eigenlijk voor? Gedachten. Nou, correcties van denken. Het is altijd goed in de praktijk om na te gaan, na te vragen. Wat denk jij eigenlijk? Wat zijn jouw gedachten? En kloppen de gedachten wel met de waarheid? Daar zijn we eigenlijk mee begonnen vanavond ook. Hè? De waarheid maakt vrij. Sommige gedachten zijn leugenachtig. En dan moeten ze aan de kaak gesteld worden. Emoties, ik sla even handelen over. Emoties, ook onder ogen zien, hè? Dat heb ik al genoemd. Niet emoties maar negeren of minder waard vinden of kwetsbaar vinden of zwak vinden. Nee, breng ze boven tafel. Want emoties zijn ook ergens een symptoom van. Het kan ook iets duidelijk maken, het kan ook iets vertellen. En we zijn geschapen met emoties, dus we mogen ze ook serieus nemen. Lichamelijke gezondheid, ja, dat klinkt misschien wat gek. Maar een pastoraal proces is soms ook gewoon wat beter voor jezelf gaan zorgen. Als het gaat om slaap, persoonlijke verzorging, eten, beetje bewegen. Nou, noem maar op. Kan je wel zeggen, dat klinkt wel heel erg biologisch en zo. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat we ook de verantwoordelijkheid voor ons lichaam hebben gekregen. Als ik doodmoe ben en ik heb mezelf verwaarloosd op dat gebied, het eerste wat bij mij de kop opsteekt is angst. Dan komt het oude mannetje naar boven. Heb je dan geen overwinning behaald? Ja, dat heeft er niks mee te maken, dat is de aanklager. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik niet goed voor mezelf zorg. En dan komt mijn kwetsbare plek naar boven. Want denk erom, het overwinnen van die dingen betekent niet dat je daar niet meer op hoeft te letten. Het blijven aandachtspunten. En daar mogen we alert op zijn. En zo hebben we ze allemaal, hè? Iedereen heeft zo zijn aandachtspunten. Niet dat je daarin een verloren bent of zo, of dat je daarin niet goed handelt, of dat je daarin kwetsbaar, nou, niet dat je daarin, hoe moet ik dat zeggen, niet goed wandelt, maar als je jezelf verwaarloost, dan komen de kwetsbare plekken naar boven. Want, hoe je het ook bent of keert, we hebben nog steeds te maken met die gebrokenheid. Goed. Dus, zorg ook goed voor jezelf. Als ik moe ben, dan moet ik niet gek staan te kijken dat, ja, dat er dingen, dat ik niet alert ben, of dat ik niet goed oplet, of dan moet ik eerder op bed. Of als ik mijn stille tijd verwaarloos, of nou, noem alles maar op. Je hebt gewoon ook een bepaalde verantwoordelijkheid in hoe je met dingen omgaat. Nou, dat handelen, niet meer vermijden, heb ik erbij gezet. Maar wel met wijsheid. Dus het is niet zo, dat zijn van die confronterende therapieën, hè, die mensen soms doen. Als je bijvoorbeeld, het bekende voorbeeld is natuurlijk iemand met spinnenvrees. Om die in een pot met spinnen neer te zetten, bij wijze van spreken. Maar als je gaat handelen, het gaat er vooral om dat je ontdekt van, hé, waar ga ik tegen het vermijdende gedrag van mezelf in? En dat mag ik gaan beoefenen, stapje voor stapje. Dus die jonge man die ik op pad stuurde met zijn oefening om één keer in de 14 dagen zijn buurman of iemand van de galerij te groeten, dat was net genoeg om tegen zijn vermijdende gedrag in te gaan, maar het was wel met wijsheid in die zin dat ik hem niet overvroeg. Want op het moment dat ik hem had gevraagd, joh, deze week ga jij je aansluiten bij de buurvereniging en je gaat er twee keer per week naartoe en je gaat een bakje koffie drinken bij die en die en die, dan had ik hem totaal overvraagd. Terwijl iemand anders misschien denkt, oh wat leuk, dat ga ik doen. Maar bij hem kon het niet. Dus je moet, als je gaat handelen, niet meer vermijden, zeker, helemaal waar, maar doe dat alsjeblieft met wijsheid, ook voor jezelf. Ga jezelf ook niet overvragen. En God zal wel laten zien, althans dat geloof ik, welke stapjes mogelijk zijn en wat nog te veel is van het goede. En soms moet je ook leren, en dat is de andere kant van het verhaal, om een stap in geloof te zetten. En dat is natuurlijk helemaal een uitdaging. Maar nogmaals, dan kom je, dat kan alleen vanuit die relatie met God. En daar zit een verantwoordelijkheid, denk ik, voor een pastorale werker. Om dat goed in de gaten te hebben. Van, oké, wat kan iemand hebben? Wat kan iemand aan? En waar zit het geloof? Waar zit het vertrouwen? Waar zit de hoop? Of is het nog veel meer nodig dat die ander de boodschap van Gods liefde krijgt? En dan zit je veel meer op het gebied van aanname en acceptatie. En erbij horen. Aangenomen zijn. Niet afgewezen worden, welkom zijn. En dat zijn allemaal begrippen die ontzettend sterk zijn tegenover angst. Nou, dit is denk ik de laatste volgens mij. Ja, hè? Ja, dan zijn we mooi. Hoe laat is het? Kijk eens, keurig. Bezorgdheid. Als je naar bezorgdheid kijkt, dan heb je het eigenlijk over angst. Daarom hebben we ze ook bij elkaar gepoot vanavond. Dus als je het schema van angst, ja, dat staat mooi in het boekje, maar als je dat kun je bijna één op één op angst, op bezorgdheid leggen. Want bezorgdheid heeft ook te maken met angstig zijn voor, of verontrust zijn, of niet helemaal kunnen overzien. En ook die angst voor de toekomst, hè, dat is vooral bezorgdheid natuurlijk, van wat gaat er gebeuren? Heb ik wel controle? heb ik wel genoeg grip op de situatie? En net zoals met angst kun je met bezorgdheid ook overmatig in de bezorgdheid schieten. Op het moment dat je kind de deur uitgaat en je kan hem of haar niet meer zien. Wat gaat er nou gebeuren? Ja. Je kunt dat niet altijd overzien. En dan kom je ook bij vertrouwen uit, dan kom je bij geloof uit, bij hoop en ook bij liefde. Want ook daarin komt weer naar voren, in de relatie met God, aangenomen zijn door zijn liefde, is het te vertrouwen en mag ik dingen loslaten. En dan zit je ook op het gebied van bezorgdheid. Dus eigenlijk is dat hetzelfde. En dat was ook maar een hele kleine presentatie. Ja. Dus, het is precies 2:50. Dat heb ik mooi gedaan. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Nee? Dan wil ik graag afsluiten met gebed. Vinden jullie dat goed? Ja, heren, dank u wel. We hebben het gehad over angst. Een van de emoties waar we als mens echt niet op zitten te wachten. En we zijn inderdaad soms bang voor de angst. We vinden het ook lastig om het te onderkennen in ons eigen leven als het er speelt. Om het toe te geven. Heer, maar wat is het mooi dat we mogen weten dat uw liefde alle vrees uitbant. En het begint bij uw liefde. En we hoeven ook niet bang te zijn voor schuld, voor uw afwijzing. We hoeven niet bang te zijn voor uw oordeel. We hoeven niet bang te zijn voor wat u allemaal met ons gaat doen. Nee, u heeft ons aangenomen. Door het offer van Jezus mogen we weten dat we kinderen van u zijn geworden. Heren, zeker, het vraagt ons geloof, het vraagt ook ons nadenken daarover, het vraagt onze overgave, het vraagt ook een keus, zeker. Maar uw motief is redding en behoud. Dat is wat u graag wil. En zo gaat het ook met angst. Heren, u wil graag de mens redden van zijn angst, verlossen van de angst, vrijmaken van de angst, van de verkeerde angsten. En ik bid, heren, als er vanavond misschien ook mensen zijn hier bij ons, in ons midden, die worstelen met angst op wat voor gebied dan ook. Heren, we hebben er heel veel genoemd vanavond. Angst voor de dood, angst voor ziekte, angst voor de toekomst, angst voor morgen, angst voor de eindtijd, angst voor het oordeel. Er zijn zoveel angsten. Bang om naar buiten te gaan, bang om met mensen te praten, bang om een plein over te steken, bang om een voetgangersoversteekplaats over te steken. Er zijn zoveel angsten, heren. Ik bid, Vader, dat u deze mensen ook vanavond aanraakt en dat u ze bemoedigt door de krachtige inwerking van uw Heilige Geest. En dat u zegt, en ik heb je lief. En ik draag jou. En Gods eeuwige armen, zoals zijn woord zegt, zijn onder ons. En verder als dat kunnen we nooit vallen, Heer. Wat geweldig is dat. Uw eeuwige armen zijn onder ons. En dat geeft vertrouwen. Heer, ik hoef niet bang te zijn, want u bent mij nabij. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt nabij. Dank u wel daarvoor, Heer. En ik bid dat we onze mensen dat ook mogen leren. We hoeven niet bang te zijn, niet omdat we onszelf oppompen, maar omdat u bij ons bent. Heer, het is geen psychologisch trucje, maar het is het toepassen van de waarheid dat God, de schepper van hemel en aarde, bij ons is. Heel erg nabij, de schaduw aan onze rechterhand. Dat is erg dichtbij. Zo veilig mogen we zijn, Heer. En ik bid, Heer, dat als we daarmee worstelen, dat we dat mogen leren om daarin te wandelen. Bemoedig ons daarin ook, Heer. Help ons daarin. Maak ons ook los van die angsten, Heer. Ook van die stemmen die zeggen, ja, ja, ja. Dat is allemaal mooi gezegd, maar dat klopt niet. En in mijn leven werkt het niet. Nee, Heer, het werkt in ieders leven. U wilt ieder mens redden. Uw liefde gaat naar ieder mens uit. En ik bid, Vader, dat we daarin ook mogen leren leven. zodat het ons vrijzet van angst. En ik bid ook, Heer, als we mogen werken, mogen helpen, mensen mogen coachen en ook op dit gebied soms als we angst tegenkomen, Vader, dat we van u mogen leren hoe we mogen reageren. En dat we boodschappers zijn van uw liefde, opdat de vrees verdwijnt in Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Ik bid ook voor vanavond. Wilt u ons weer veilig thuisbrengen, daar waar we worden verwacht zometeen, Heer, en dat we ook uit mogen zien naar de volgende avond in november, Heer, als we weer een thema bij de kop pakken. Dat het allemaal zal zijn tot eer en glorie van uw naam, maar ook tot het welzijn van ons. En van de mensen die u aan ons toevertrouwt. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Wel thuis. En bedankt.